Hartelijk welkom. Je luistert of kijkt misschien wel naar de podcastserie VAYA onderzoekt ondernemer. En vandaag bij mij hier thuis in Purmerland de ras-echte dance-ondernemer Sander Goed. Die zijn carrière begon vanuit zijn ouderlijk huis. 23 jaar besloot een festival te organiseren genaamd Mistyland. Dat ging niet helemaal goed en de deurwaarders kwamen aan de deur, waardoor zijn vader vriendelijk verzocht toch de boel mee te nemen en te vertrekken. Maar hij gaf niet op. Nog een festival, nog steeds geen succes, maar wel een samenwerking met ID&T. In de eerste instantie in loondienst, maar uiteindelijk werd hij mede-eigenaar, wat natuurlijk super mooi is. Daarnaast de eigenaar en oprichter van Milkshake, Club Air, maar echt als klap op de vuurpijl natuurlijk de Adam Toren. Wat begon als een passie voor atlassen, als ik het goed heb begrepen, munt uit in zo'n fantastische toren waar hij letterlijk geld verdient met het verkopen van lucht, zoals hij dat zelf ooit een keer tegen mij vertelde. En dat en nog meer, want door Sander heb ik mijn lening bij de Rabobank gekregen voor Killer Body Food. Want ik ben ooit een keer met jou in gesprek gegaan, omdat ik dacht van hoe ga ik dit nou opzetten? En toen zei jij tegen mij, als je het heel graag wilt en er echt in gelooft, waarom ga je dan niet naar de bank in plaats van naar een investeerder? Want dan is alles van jou. Nou, hartelijk dank daarvoor, want alles is nu van mij. Hartelijk welkom, Sander. Leuk dat je er bent.
Goedemorgen.
Goedemorgen. Ja. Klopt het een beetje wat ik...
Ja, volgens mij ben ik nooit in loondienst geweest. Ik ben op een gegeven moment bij ID&T blijven hangen. Na de tweede Mistyland, omdat wij een dusdanig verlies hadden.
Want de tweede Mistyland ben je
deden
je
we samen, hulp deden gevraagd. We samen, ja. En dat deden we in Rotterdam. En op de Maasvlakte. En dat was ja, helemaal uit de hand gelopen qua omvang, qua kosten. En te weinig kaartjes verkocht. Nou, dat is het mooie ingrediënt waarom je een behoorlijk verlies hebt. Dus wij hadden daar echt heel veel verlies. Dus ik had persoonlijk 300.000 gulden schuld. En ID&T was rijker. Die had ook een goedlopende cd met Thunderdome. En die hebben toen een groot deel van de schuld overgenomen. En toen ben ik daar blijven hangen. Maar wel met het vooruitzicht van als ik van mijn schuld af ben, doe ik wel mee in het bedrijf.
Dus zo hadden jullie voorafgaand afgesproken. Ja. En hoe oud was je toen je die onderhandeling deed?
Toen was ik 24, 25 volgens mij. Ja. En ik heb tot mijn 28ste in ieder geval schulden gehad. Eigenlijk ook niet echt een inkomen. En vanaf mijn 28ste ging het bergopwaarts.
En wat bedoel je met niet echt een inkomen? Want toen je daar dan werkte, verdiende je daar dan niet
aan? Nee, ik had volgens mij nog een uitkering.
Oké.
Maar dat weet ik niet zeker. Misschien, volgens mij had ik helemaal niks. En dan kreeg ik wel af en toe zoiets.
Oké. Maar als we even helemaal teruggaan in de tijd. Je woonde thuis en je besloot een festival te organiseren. Maar laten we even iets verder teruggaan. Hoe ben je opgevoed en wat waren je droombeelden, zeg maar, wat je later wilde worden als kind?
Ja, ik heb nooit, denk ik, echt een droombeeld gehad. Ik heb een best wel veilige omgeving. Een familie, standaard, stabiel. Tot mijn moeder, toen ik 12 was, kreeg ze de diagnose kanker. En die is toen overleden toen ik 14 was. En dat was wel echt had een enorme impact op me. VWO gedaan, HEO. Uiteindelijk niet echt een briljante leerling. Meer kijken met zo min mogelijk tijd en inspanning. Toch uiteindelijk het halen.
Maar VWO geeft wel aan dat je wel de hersens...
Ik had op zich wel hersens. Ja. Ik had ook wel een vader. Mijn vader was zelf ook leraar die er ook wel achteraan zat te jagen. Ik mocht vrij veel, maar school was wel belangrijk voor hem. Okay. Dus dat is wel altijd een dingetje geweest. En ja, uiteindelijk ben ik een beetje in die feesten terechtgekomen. En dat vond ik zo vet als bezoeker. Dat ik dacht van ja, dit wil ik gewoon. Ik wil hier ook. Ik wil dit ook doen. Ik wil dit ook organiseren. Zo is eigenlijk het zaadje geplant voor mijn toekomstige carrière. En ja, er waren al heel veel indoor raves in grote hallen, sporthallen, illegale plekken. In jaarbeurs, in dat soort conferentiecentra. En toen ben ik op zoek gegaan naar een buitenterrein. En daar is Mistyland uit voortgekomen. En dat was de eerste editie houtje touwtje aan elkaar geknoopt. Dus dat was echt niet een festival zoals we dat nu kennen. Dat was een DJ-boot met een camouflage net eroverheen. En een tent. Wel al 5 tenten in 3 dagen. Dus het was wel een ding. Maar Het was wel, ik had toen de eerste editie het wel redelijk voor elkaar. Ook qua geld, kosten hebben we het redelijk aan elkaar kunnen knopen. Niet echt veel verdiend. Maar ook niet een enorm verlies.
Maar er kwamen wel deurwaarders aan de deur.
Het was de tweede editie.
Oh, dat was de tweede editie.
De tweede editie deed ik niet. Het eerste was in Lelystad. Ja. Net buiten Lelystad, in de Flevopolder. De tweede deed ik samen met ID&T. Ja, en toen hadden we best wel ook wel grootheidswaanzin. Van moest groot en dik duur en camping erbij. En we deden dat op de Maasvlakte. Dat is helemaal buiten Rotterdam. Daar zak je met je vrachtwagen meteen in het zand. Dus we moesten alles met rijplaten aanleggen. Dus het was echt een totaal andere schaal. En daar zijn we toen echt gigantisch onderuit gegaan.
Oké, maar dat deden jullie toen 50-50 eigenlijk?
Ja, klopt.
Alleen jij zat er privé in, je had geen BV.
Ik had helemaal niks, nee.
Dus
ik, bij mij stonden ze echt, ik had ook dingen zelf weggetekend. Dus het was ook allemaal nog een beetje niet professioneel, weet je. Het was meer boekhouding vanuit de schoenendoos.
Ja.
En zo, ik denk, zoals de meeste ondernemers ooit beginnen. En er kwamen echt dingen bij mij privé. Ja, ik had de hekken op mijn ouderlijk huis gezet. Dus er stond echt letterlijk een deurwaarder op de stoep. En mijn vader had echt zoiets van, ga jij snel het huis uit? Want die was ook wel bang, misschien ook wel terecht, dat bijvoorbeeld zijn huis afgepakt zou worden. Of de beslag op zijn huis gelegd zou worden.
Ja.
Ja.
Maar wat gebeurde er toen met jou dat het niet lukte? Wat deed dat met jou?
Ik heb heel sterk eigenlijk op de Maasvlakte, terwijl ik helemaal in zak en as zat, had ik wel meteen al, volgend jaar ga ik het zo en zo doen. Dus ik heb meteen al het gevoel van, dit jaar is niet gelukt, maar ik heb dat enorme drive en een doorzettingsvermogen om dan toch te gaan schakelen van, maar volgend jaar, als ik het nou zo en zo doe, dan gaat het wel lukken.
Ja, dus wat er mis ging eigenlijk.
Ja, want ik had wel een heel sterk gevoel, ik ben met iets moois bezig. En mijn passie was dat ook. Evenementen, dat is echt iets wat ik fantastisch vind nog steeds. Ik bezoek liefst zoveel mogelijk festivals in de zomer. Ik vlieg er zelfs voor terug vanuit Ibiza als ik daar ben. Dus ik heb nooit iets gehad van ik geef het op. Of dit lukt niet. Of dit wordt hem niet. En het grappige is wel natuurlijk. Ja, met Mysteryland heb ik wel. Dat is wel de bakermat van alle festivals. Ik bedoel, wij waren ver weg de eerste. 2 jaar later kwam Dance Valley. Ja, nu zijn er echt elk dorp, elk middelgrote stad heeft zijn eigen festival. Dus het is wel, in Nederland is die wereld natuurlijk best wel ontploft, die festivalmarkt.
Ja,
ja.
Maar je was dus samen gaan werken met ID&T en het tweede festival mislukte. En toen kwam er dus een derde festival.
Ja.
Kan je iets meer vertellen over de tijd bij ID&T en wat er toen gebeurde binnen jouw carrière?
Ja, het tweede festival was in 1994. 95 hebben we geen Mysteryland gedaan, omdat we geen locatie konden vinden en ook nog heel druk waren met schulden afbetalen. In 96 kregen we de mogelijkheid om in Eindhoven te gaan, naar het vliegveld. Vliegveld Eindhoven, het oude militaire vliegveld. Dat is nu een woonwijk, maar dat was vroeger een heel groot braakliggend terrein. Mm-hmm. Grote start- en landingsbanen, dat was perfect voor een festival. Daar hadden we tenminste geen probleem dat we dure rijplaten moesten inhuren, dat al onze vrachtwagens wegzakten in het zand, zoals in Rotterdam. En toen hebben we teruggebracht naar 1 nacht. Het was nog een nachtfestival, dus het begon einde van de middag en dat ging tot 7 uur 's ochtends door. Ja, en dat was een mega succes. Sowieso was Brabant, Limburg was voor ons altijd al een hele goede regio. En mensen kochten daar heel veel kaartjes.
Mm-hmm.
Waren echt bereid om, die omarmden dat heel snel. En toen verdienden we geld. Toen hadden we bijna 20.000 kaarten verkocht, teruggebracht naar 1 nacht. Compact festival van gemaakt. En toen was ik wel echt heel trots dat het gelukt was en dat ik ook had doorgezet.
Ja.
En het was wel een andere enorme domper. En toen had ik eindelijk geld verdiend, een keer, na 3 jaar, na 4 jaar. En toen hadden we een jongen die was overleden op dat festival.
Oh.
Dus dat kregen we in de nacht, werd er iemand binnengebracht op de EHBO en die werd gereanimeerd. En die 's ochtends kregen we de melding dat hij was overleden. Dus ik was wel, dat had een enorme impact op mij en op mijn hele team natuurlijk. Ik had ook zoiets nog nooit meegemaakt. En achteraf bleek dat het wel iemand was die al vaker een poging had ondernomen. En eigenlijk zoiets had van...
Ik neem een paar pillen te veel.
Ik neem een paar pillen en een paar snuifjes te veel. En zijn hart had het begeven. Maar ja, dus het was wel heel raar. Ik verdiende voor het eerst geld met het festival, maar ik had ook een dode.
Ja.
Ja, dat betekende ook dat ik meteen niet meer mocht terugkomen op vliegveld in Eindhoven.
Dus. Oké, want jullie werden daar ook voor aansprakelijk gesteld?
Dat niet, maar... Het is wel zo dat de gemeente misschien daar niet op zit te wachten. Weet je,
nee.
Die wil iets leuks brengen.
Mm-hmm.
Ja, en als er dan, het was ook volgens mij nog een inwoner uit Eindhoven die dan doodgaat, dan is dat wel iets wat het nieuws overheerst. En het was ook in de periode dat drugs en het stigma, gevaarlijk, jongeren, weet je, excessief drugsgebruik ook heel erg hoog op de agenda stond. Waardoor het voor ons ook best wel lastig was in die tijd om een geschikt festivalterrein te vinden.
Ja.
Nu is bijna elk park, elke straathoek waar veld is, wordt festival gegeven. Maar wij moesten echt heel lang zoeken en lobbyen.
Maar besef je dan ook, als je dat dan zo ziet, iedere dag of iedere zomer op al die hoeken van de straat, dat jij daar aan de grondlegger daarvan bent?
Nou, kijk, het is niet zo hard wil ik het ook niet stellen. Je had natuurlijk al wel festivals, zoals bijvoorbeeld Pinkpop. Dat is nog veel ouder.
Nou ja.
Maar Lowlands is begonnen op hetzelfde jaar als Mysteryland.
Ja.
Maar dat is veel meer natuurlijk een popfestival zoals traditioneel. En een festival met alleen maar DJ's.
Ik ken echt uit die tijd Mysteryland en Dance Valley. Dat waren de festivals.
Ja, dat waren de twee eerste in deze regio. En dan had je in Eindhoven nog Extrema. Vrij snel. En in Rotterdam had je nog wel van die raves. Van de Eurorave en de Mega Rave. Dat waren meer hardcore georiënteerde festivals.
Maar denk je dat het zo'n succes is omdat jij zelf zoveel passie hebt voor die wereld, die dancewereld?
Nou, ik denk dat passie en drive wel twee hele belangrijke voorwaarden zijn überhaupt voor succes. Of het nou dit is of iets anders of het product waar jij mee bezig bent. Als je dat niet vanuit passie doet, onderneemt vanuit passie, vanuit je gevoel, ik denk dat dat, ja, dat je een stuk minder kans van slagen hebt.
Ja, ja, je bent dan samen gaan werken met IDNT en wie zaten daar toen in? Duncan?
Duncan en Irfan, dus de I en de D van IDNT. Theo was al heel lang weg. En eigenlijk zijn Duncan en ik toen samen doorgegaan.
En hoe ging die samenwerking?
Die ging heel goed, ja. We waren super goed complementair aan elkaar. Ik denk dat ik veel meer de inhoudelijk betrokken was. Duncan was meer iemand van de grote lijnen. En we waren mega succesvol. We hebben toen Sensation is uit onze koker gekomen. Trans Energy, Inner City, het hele grote feest in de Rai. Nou, Sensation is uiteindelijk naar 33 landen gegaan. Dus we hadden echt een heel mooi portfolio. En we deden daarnaast ook nog heel veel andere dingen. Ik bedoel, we hadden een radiostation. Begon als IDNT Radio, is later Slam FM geworden. Strandtent, Bloomingdale, die net is afgefikt. Voor de tweede keer, hè. Het eerste jaar fikte Bloomingdale ook al af, maar toen in de opslag.
Ja, oh. Maar was dat nu nog steeds van jullie?
Nee. Maar dat was toen wel. En we hadden een magazine, we hadden echt een hele enorm bedrijf. Uiteindelijk ben ik daarom ook weggegaan, hoor, om die reden.
Dat het want je hebt uiteindelijk je aandelen verkocht. Ja. Was dat voor de verkoop van IDNT?
Voor de verkoop, ja.
En had je toen niet zoiets van...
kijk, als het vlak na elkaar was geweest, dan had ik daar wel heel veel moeite mee gehad. Ik stapte er in 2005 uit. En met een vrij lage waardering. En,
mag ik vragen hoeveel je ervoor kreeg?
De waardering was 6 miljoen.
Ja?
En ik had 20%.
Oh, ja.
Dus ik kreeg 1,2 miljoen uiteindelijk mee. En dan was ik uiteindelijk, het bedrijf was op dat moment veel meer waard. Alleen ik had zoiets van, ik heb geen zin in al die hoofdpijn. Ik ben hier happy mee. Ik sta er weer blanco in. En ja, ik
was
papier was ik miljonair op mijn 35ste.
Okay.
Dus ik was wel...
Maar was je toen ook meteen geen eigenaar meer van de festivals? Nee, want die waren natuurlijk
alles. Ik had alles verkocht. Mijn hele pakket.
Ah ja.
Ja. Moet ik er wel bij zeggen, radio was op dat moment een enorme verliespost. Dus we verdienden veel met festivals. En daar hadden we ook echt wel goede, mooie titels. Zoals Sensations was op zijn hoogtepunt. En Mysteryland hadden we eindelijk een vaste plek in Hoofddorp. Weet je, waar we elk jaar mochten terugkomen. Op het oude Floriade-terrein, wat een top festivalterrein is. Maar de radio was bijvoorbeeld een enorm verliesgevend project. Wij kwamen daar niet tussen bij de adverteerders. Weet je, die werden gewoon door de 538's van deze wereld bij ons weggehouden.
Maar hoe ging je dan om met dat soort tegenslagen?
Nou, ik vond het vooral moeilijk dat wij onze focus aan het verliezen waren. Doordat wij supergoed waren in festivals en evenementen. En daar ook echt wel marktleider in waren en uniek. En dat we er allerlei dingen bij deden, waardoor je focus verliest. Ik geloof ook een van de succesdingen is focus. Weet je, ga ergens voor en ga niet 100 dingen tegelijk doen. Want dan lukt het niet. Weet je, je moet ergens voor gaan. En dat was een beetje wij waren wel een bedrijf geworden met enorm veel takken. Met een eigen rosé en een eigen energiedrankje op een gegeven moment. Een blad.
Ik heb hier ergens een interview of frustratie daarover.
Ja, dat op een gegeven moment dacht ik van jongens, kappen. En dat was gewoon heel moeilijk. Duncan was zo... Maar zo'n serieondernemer, die vond dat... Dus dat was heel moeilijk om hem af te remmen eigenlijk. En toen was het op een gegeven moment ben ik daar uitgestapt. Ja.
Oké, dat was eigenlijk ook de reden dat je er bent uitgestapt.
En niet met het geld, wat het misschien waard was, maar ik was tevreden. En natuurlijk, ID&T is later voor meer dan 100 miljoen verkocht. Zat wel 8 jaar tussen, hè? Dus het is niet meteen de dag later geweest.
Nee.
ID&T is daarna ook wel nog een stukje gegroeid. En, ja.
En ondanks dat ze dus best wel versplitsing hadden in doelgerichtheid en
focus. Nou, daar hebben ze eigenlijk, is het bedrijf nadat ik ben weggegaan, best wel geworden wat ik wilde. Terug naar de festivals, terug naar de kern. Weet je, Q-Dance is erbij gekomen. Daar waren wel 50% eigenaar van. Dat is gefuseerd met ID&T. En Q-Dance had vooral Defcon 1, het festival wat zij op Walibi doen. Ja, dat is een van de meest groot. Dat is misschien wel het sterkste festival, wat de meest winstgevende festival van Nederland. En ook heel erg goede kern die er elke keer op afkomt. Ja.
Oké, nou en dan verkoop je aandelen. En dan?
Nou ja, toen ging ik blanco de wereld in. Het idee was om wereldreis te maken van een half jaar minimaal.
Ja.
En ik was op een gegeven moment in. Naast festivals had ik nog wel een andere passie. En dat was Atlas. Je kan mij een Atlas geven, dan kan ik uren in bladeren. En dan op die manier ook altijd onze festivalsterreinen gevonden. Maar architectuur en hoogbouw.
Is dat zo?
Hoogbouw,
vertel daar iets meer
over. Nou, je had nog geen Google Earth vroeger. Dus ik had zo'n foto-atlas van Nederland. En dan had ik echt heel Nederland vanuit de lucht gefotografeerd. Op een vrij, niet zo heel erg hoog, volgens mij. Dus je kon alles goed zien. Dus ik ben nog bladeren door zo'n atlas. Bijvoorbeeld de provincie Gelderland was zo dik. Ging dan doorheen bladeren. Dacht ik, dit is misschien wel een interessante plek om een festival te geven. En dan reken heen. En ging kijken. En dan denken van, wonen de mensen in de buurt? Hoe is het met de logistiek? De aan- en afvoer? Waar zijn de treinstation? En dan ging kijken, welke gemeente is dat? En dan ging ik de gemeente bellen van, hebben jullie misschien, mag ik een keer komen praten om misschien een festival bij jullie te doen?
Wat het mooie is, wat ik nou eigenlijk hoor, is dat je eigenlijk operationeel heel veel dingen zelf deed. Ik heb ook in een interview gelezen dat je in het begin van de festivalperiode, volgens mij was met de eerste of de tweede misschien zelfs het terrein zelf schoonmaken met die jongens uit de buurt.
Maar er was noodgedwongen, we hadden geen geld meer voor een schoonmaakteam. Nou ja, kijk, ik ben wel, als ik bij mij door de toren loop en er ligt een propje op de grond, dan raap ik het op, gooi ik het in de prullenbak. En ik weet dat mijn personeel het ook wel eens voor de grap doet. Die weten, Sander komt er en dan gooi ze expres propjes op de grond. Want ze weten dat ik het opraap. Ik ga niet de schoonmaak bellen van,
de
toilet is vies, dan, of toiletpapier, ik ruim het zelf op. Dus ik ben wel heel erg betrokken bij wat ik doe en dan voel ik me ook.
Je bent het gewoon vanaf de kern ook op gaan bouwen.
Dat
zie ik nu ook zelf in mijn eigen bedrijf. Dus je weet overal wat van. Klopt. Want je hebt eigenlijk alle petten opgehad.
Ja.
Op een gegeven moment word je groter, heb je personeel.
Ja.
Op een gegeven moment blijf je weer van het personeel af bent.
Nou, ik ben heel redelijk allround, merk ik. En ik merk, de laatste had ik toevallig in Ibiza. In mijn huis had ik het hele Mysteryland team. Die gingen 3 dagen op vakantie. En dat is dus heel grappig. Want dit jaar is de 30ste editie van Mysteryland.
En wat voel je dan?
Nou, het was wel grappig dat ik het hele team van Mysteryland, 19 mensen in mijn huis had. Die dan eigenlijk bij de oprichter van Mysteryland logeren. Maar dan merk ik wel, als ik met mensen praat, dat ik nog heel makkelijk, omdat ik al die petten heb opgehad, van productie tot logistiek, tot podiumbouw, tot artistieke en marketing, hoe het eruit ziet, dat ik overal over mee kan kletsen, heel makkelijk en heel makkelijk schakel ook.
Ja.
En nu is het team 19 mensen. Dus de een doet logistiek, de ander is veiligheid, de ander is marketing, de ander is technisch tekenaar. En ik heb het allemaal gedaan. Technisch tekenaar dan niet, want zo ver ging het niet. Maar ik heb wel al die poppetjes die er zitten. Ik ken het hele vak, van de boekhouding aan toe. Want dat heb ik ook nog gedaan uit mijn schoenendoos.
Ja.
Weet je, dus het is, ik denk dat ik die allroundheid en het snel schakelen, dat een hele grote iets is wat je ook niet snel kan leren. Weet je, ook niet op school.
Nee, precies. Dat moet je in de praktijk
doen,
hebben
in de praktijk
meegemaakt.
Doen.
Ja. Oké, dus 1,2 miljoen op je rekening.
Reizen. En ik kwam op een gegeven moment, ik zei, mijn andere passie is atlas en ook architectuur.
Nee, hou op. Ja.
En hoogbouw. En ik stond in Melbourne op een observatiepunt. En toen dacht ik echt, waarom hebben wij dit niet in Amsterdam? Eigenlijk elke stad die ik bezocht, ging ik altijd naar het hoogste plekje. En dat vond ik cool. Uitzicht. Ik hou van uitzicht. Kon ik me oriënteren in een vreemde stad. Ook dat is daar, dat is daar, dat is daar. En ja, dat zijn ook altijd wel de hotspots qua toerisme. En toen dacht ik, waarom hebben we dit niet in Amsterdam? En ik wist dat Shell weg zou gaan uit die toren. En dat de gemeente daar een nieuwe bestemming voor zocht. En toen ben ik vanuit internetcafeetjes, want dat had je toen nog. Ik had nog geen laptop, die waren misschien wel, maar die had ik niet bij me. Gaan mailen met de gemeente. En zodoende ben ik eigenlijk in contact gekomen met de gemeente over die Shell-toren.
Zeg je dan eigenlijk dat de inspiratie in rust ontstaat?
Ja, ik zeg wel eens in rust en soms ook wel juist in de hectiek. Als ik bijvoorbeeld een beetje MDMA heb genomen en ik sta op de dansvloer, kan ik ook ingevingen krijgen. Dat ik dan helemaal in een soort space ben en dan denk ik in één keer zie ik dingen vanuit een ander perspectief.
En ga je die dan meteen opschrijven?
Nee, maar dan ga ik wel verder over nadenken. En dan ontstaan er wel heel vaak nieuwe inzichten.
Ja, want wat ik van jou ken is dat jij iemand bent die ook heel veel waarde hecht aan het leven. Dus niet alleen het werken, maar ook het leven, het genieten. Je volgt ontzettend, hoe noem je dat, je missie. Zo heb je in Ibiza een soort van community opgebouwd waar iedereen welkom is. En ook mensen die je niet kent welkom zijn. En iedereen wordt eigenlijk heel hartelijk ontvangen. Ja. Terwijl je bij heel veel ondernemers juist ziet dat ze alleen maar aan het werk zijn en eigenlijk gaan ze dood op het moment dat ze kunnen genieten.
Ja, ik heb natuurlijk op jonge leeftijd best wel die wake-up call gehad. Weet je, mijn ouders zijn best wel jong overleden en dat het leven eindig is en vooral genieten. En de broer van Duncan is op een gegeven moment op jonge leeftijd overleden en ja, zijn begrafenis, het hele verhaal eromheen was ook wel celebrate life. Daar is ook de slogan van Identity uit voortgekomen. En dus ja, dat genieten. En ik merk ook dat ik heel veel mensen om me heen zie die succesvol zijn als ondernemer. En bijvoorbeeld hun bedrijf hebben verkocht en behoorlijk wat geld op de rekening hebben. En dan overal in gaan investeren. Ja, en ik wil dat niet.
Zou jij dat niet willen?
Nou, ik denk als je investeert dat je ook een beetje de passie bent verloren waar je ooit voor bent begonnen. Weet je, het is niet jouw product. Je doet het puur om geld, om je geld te laten renderen. Maar ik vind het ook overal maar een belangetje. Je krijgt op een gegeven moment zoveel. Iedereen wil met je sparren. Dingen gaan goed, dingen gaan fout. Hoe zie jij dit? Je mailbox staat stop nooit.
Dat is eigenlijk ook een beetje wat er gebeurde natuurlijk met ID&T en Duncan. En waarvan jij hem probeerde te behoeden.
Ja, zeker. Ook omdat we ons. Ja, je bent zo breed bezig. Een radio heeft niks te maken met een festival. En een strandtent runnen heeft niks te maken met een eigen rosé. Ondanks dat we hem daar verkochten. Het heet ook Bloomingdale Rosé. Maar het is wel weer een heel ander tak van sport. En
maar dan moet je soms wel achterkomen over de ervaringen.
Het genieten. Kijk, ik heb natuurlijk wel het geluk gehad dat uitgaan, dat was ook meteen mijn werk. Dus
Ik heb wel van mijn hobby
natuurlijk mijn werk gemaakt. Weet je? Dat kunnen niet heel veel mensen zeggen. En ik vind het nog steeds. Ja, het liefst vind ik echt nog steeds leuk. Ik krijg er ook nog steeds inspiratie van jonge mensen. Ik vind mensen in het nachtleven sowieso leuker dan overdag.
Omdat ze dan allemaal actie op hebben?
Ja, mensen staan meer open. Mensen staan open voor nieuwe prikkels en zitten niet in hun werkmodus. Dus ik vind het altijd, ik ga er heel goed op. Maar ja, ik wil niet de fout maken dat ik alleen maar werk en investeer en belangetje hier. Mijn inbox, mijn mail, ik krijg misschien 20 mailtjes per dag nog. Waarvan 10 nieuwsbrieven waar ik zelf op ingeschreven ben en misschien 10 mailtjes waar ik wat mee moet. Maar niet meer die 100, 150 die ik vroeger had.
Nee, oké. En dat komt omdat je hebt getrechterd en uiteindelijk alleen de Amsterdam-toren. Maar laten we heel even teruggaan. Ja. Je bent die wereldreis gemaakt. Je kwam dat idee. Je bent de gemeente gaan mailen. Toen.
Ja, ik ben toen heel ver gekomen. 2005 praten we toen.
Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killebody maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killerbody Food app. Kies het plan dat bij je past. Ontvang met één druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.
Ik bedoel, 2007 lag alles klaar. 2008 zouden we gaan bouwen. En toen kwam de economische crisis. En toen gebeurde er helemaal niks. En toen gingen alle plannen in de prullenbak. Toen ben ik niet bij de pakken neer gaan zitten. Toen ben ik eigenlijk Club R begonnen.
En niet met die 1,2 miljoen?
Ja, niet omdat ik heel graag... Wel met partners. Ik doe alles met partners. Want ik ben zelf niet ik ben geen goede manager. Ik moet het vooral hebben van mijn ideeën. Kwartier maken, maar ik moet niet de leiding nemen om daarna mijn personeel aan te sturen. Daar heb ik helemaal geen geduld voor. Dus ik weet wel heel goed waar mijn gebreken zitten.
Ja, dat zeg ik altijd, dat dat een van de belangrijkste dingen is.
Omdat zeker,
je dat niet
een ondernemer is niet compleet. Nee. Ik bedoel, ik ben misschien wel heel compleet qua dat als ik een evenement kan doen, maar ik moet niet al die dingen gaan aansturen. Nee, die randzaken, daar heb ik helemaal geen geduld voor.
Nee, oké, okay. Dus je hebt dat geld, je denkt ik wil toch iets doen en je wil een club beginnen.
Ik wilde terug in de festivals, alleen ik had geen omveld. Ik was natuurlijk uit ID&T, dat bedrijf rolde door, ging ook supergoed. En ik had niks meer. Dus ik denk als ik nou een club begin, dan komen al die promoters weer bij mij over de vloer, al die organisatoren. En dan kan ik straks weer een festival doen. Ik had al een festivalterrein op het oog, de Gaasperpark. En toen zijn we Air begonnen, ja, een jaar later vanuit Air, Open Air.
Hoe gaat dat dan eventjes? Heel even terug voor de mensen die denken, ik wil ondernemen, maar dat gaat heel snel. Je hebt een idee, er komt een club. Dan bel je mensen op met geld of bel je dan op, mensen op met ervaring in de dance? Wat voor soort partners zoek jij er dan bij?
Een paar jongens liep ik tegenaan die vroeger bij Dance Valley werkten.
Die hebben gewerkt.
Die hadden een productiekantoor. Dus die produceerde kleine festivals. Ik denk, nou, dat is handig, want als ik dan festivals wil, dan heb ik meteen ook al die kennis in huis. Mijn broer en zus hebben meegedaan.
En waar kwamen die vandaan? Wat was hun achtergrond?
Dance Valley.
Oh, die hadden gewoon
jouw Dance Valley gewerkt. Ja. En die hadden waar hun eigen kantoortje begon. En ik had nog een DJ die meedeed. Dus ik had een leuk groepje om me heen. En daar zijn we Club R mee begonnen. Ik had wel de grootste deel. En vanuit
vind je dat belangrijk om het grootste deel te hebben?
Nee, maar ik vind het wel belangrijk dat ik heel groot deel mijn visie kan uitrollen.
Ja, dus
zonder dat ik daarin geremd
eigenlijk
word.
Ja,
dat ik denk
ik voel
dat
daar
ik,
een pijnpunt. Is dat in het
kijk, het is wel
gebeurt?
Goed dat ik mensen om me heen heb die mij af en toe spiegelen en sparren met me. En bedunken was daar altijd een hele belangrijke voor. En, dus ik heb niks aan ja-knikkers om me heen. Mijn broer en zus zijn ook wel echt, die kunnen mij wel weer terugduwen in mijn hok of eventjes op een ander spoor zetten. Maar ik wil wel voor een groot deel mijn idee kunnen uitrollen. En Club R, vanuit R zijn we festivals gaan doen. Dus Open Air,
ja.
Ja, en een jaar later Milkshake.
Ja, dus, dat is
een van de meest
festival.
Succesvolle titels die er nu nog is. Meteen uitverkocht. Dus dat is wel mooi. Dat
en waar, waar ontstaat zo'n idee van Milkshake dan? Is dat bij jou ontstaan?
Ja, Milkshake was... kijk, wij deden met Club R was vroeger de IT. En IT was natuurlijk een gay club. Was een legendarische club. Je had eigenlijk twee clubs in Amsterdam. De IT en de Roxy. En er waren ook meteen de twee, ja, de clubs. IT was natuurlijk van oorsprong een gay club. En daar kwam ik ook wel. Ik vond dat fantastisch. Want die sfeer en die openheid en... Al die gekke mensen. En ik was zelf geen gay, maar ik vond die diversiteit en dat vond ik een fantastische wereld. En we hebben dus in Air ook weer gay concepten gedaan. En we hadden dus ook best wel een gay community om ons heen hangen. En toen was het idee, ja, moeten we hier niet een festival mee? Dat was er nog niet. En zo is Milkshake ontstaan.
Ik kan er geen kaartje voor krijgen.
Dat
heb je
Milkshake
toch weer heel
de naam
goed
zegt het al. Ik bedoel, je hoeft het bijna niet uit te leggen.
Nee. Dus, en ben je daar nu nog eigenaar van?
Nee, alles verkocht. Dus ik heb in 2014, toen ID&T werd verkocht, heb ik mijn nieuwe festivals ook mee kunnen verkopen.
Oh, dus je hebt nog wel een beetje meegedaan.
Ik heb nog wel een beetje meegedaan. Dus ik ben eigenlijk de enige die twee keer zijn festivals heeft verkocht in Nederland.
Oh ja.
Ja.
Dus oké, want ID&T is toen verkocht aan Amerikaanse partijen.
Ja, dat is die voor die 100 miljoen gegaan.
Ja. Ja.
En mijn deel werd toen meegeverkocht.
En dus, wat heb jij daarvoor gekregen?
Toen hadden wij een waardering volgens mij van 7 miljoen. En ik heb daar volgens mij 3 miljoen van gekregen.
Maar vind je dat dan niet zonde?
Nee, want dat geld kon ik mooi gebruiken. Want wij wonnen uiteindelijk. We moesten die toren doen.
Oh ja, dus daar dus was iets meer voor
had,
nodig natuurlijk dan 3 miljoen.
We hadden meer voor nodig, maar hadden we ook een bank. Dus toen zijn we wel echt naar een bank gestapt natuurlijk.
Oh ja, dat wou ik nog vragen. Want ja, de eerdere festivals, zijn jullie nooit naar de bank gegaan?
Nooit. Dus subsidie, niks. Het is ook best wel bijzonder dat ik de eerste twee Mysterylands heb kunnen organiseren. Want ik zat op school. Ik had denk ik een spaarrekening van 15.000 gulden. Dus ik had echt helemaal niks. Dus het is super knap dat je dan een
want
heel
hoe
festival...
Hoe zit dat dan? Krijg je dan geen kredietchecks in die tijd? Nee. Je kon gewoon eigenlijk zeggen Heineken bestellen.
Je bestelde en ze leverden en ze gingen ervan uit dat je na afloop je rekening betaalt. Dat is heel
die
bijzonder.
Die tijd is nu sowieso wel anders. Oké, dus dat was een beetje...
Nu doen ze kredietchecks, wie ben je, aanbetalingen.
Ja, voor
sommige nieuwe leveranciers willen dat je 100% betaalt van tevoren. Nee, dat was echt een andere tijd. Mensen, je bestelde en je kreeg de rekening. En een leverancier ging ervan uit, ja, dat wordt na afloop betaald.
Oké, dus dat is ook de reden dat ze natuurlijk festivals konden organiseren bij ID&T zonder dat je naar de bank hoefde te gaan in die tijd.
Ja. Ja.
Oké, en toen gingen jullie dus eigenlijk voor die Adamtoren, want je had het idee, ontstaan op vakantie.
In 2008 is mijn plan dus afgeketst doordat we die kredietcrisis kregen. En toen in 2012, ik heb wel altijd vinger aan de pols gehouden met de gemeente, wat gaan jullie nou doen met die toren? Want de toren stond leeg. Shell was al sinds 2009 vertrokken uit dat gebouw. Nou, en op een gegeven moment 2012 kwam het verlossende woord, ja, er komt een competitie, we gaan hem pitchen. En iedereen mag meedoen. En toen dacht ik, ja, dat is kloot. Want ik had die positie en met een mooi plan. En we waren bijna gaan bouwen. En nu moet ik plotseling weer gaan pitchen. En uiteindelijk deden er 33 partijen mee. Zo'n beetje iedereen in Amsterdam of in Nederland die met vastgoed betrokken was. Dacht van, nou, dat gebouw wil ik wel hebben. Want dat is natuurlijk, ja, kers op de taart. Het zuidelijkste puntje van Amsterdam-Noord. Je kijkt uit over het IJ en over de historische stad. Dus iedereen zag dat wel zitten. Dus wij moesten pitchen. Maar het was gelukkig geen bieding. Het was echt
een pitch.
Om het plan.
Yeah.
En ja, wij hadden met... Ik heb Duncan weer benaderd, mijn oude compagnon. Van zullen we samen optrekken?
Met z'n tweeën?
En nog een ontwikkelaar. Want dat was wel nodig om iemand erbij te hebben die echt verstand had van het
bouwen.
Ontwikkelen van gebouwen. Maar die had wel een heel klein aandeel. En die was meer op de achtergrond. Het was wel echt ons plan.
Mm-hmm.
Een muziektoren, 24 uur, ja, verticale stad. Dat was eigenlijk een beetje het idee. Mm-hmm. Onze inzending heette ook 24 Amsterdam. Dus een 24 uur, ja, gebouw waar het altijd wat aan de hand is. En ja, we hebben geen ervaring in het vastgoed, maar wij wonen wel de pitch, want we hadden het mooiste plan.
Echt? Ja. Mooi. En waardoor denk je dat nou komt?
Nou, ik denk dat we drie hele belangrijke factoren zijn. Het idee van ons met muziektoren. Amsterdamse ondernemers die erachter zijn, allebei succesvol in de muziekindustrie. En om zo'n plek aan de creatieve industrie te geven, dat een heel, heel belangrijk gegeven was. Het feit dat wij niet standaard ontwikkelaars zijn, maar want een ontwikkelaar ontwikkelt, zoekt huurders en verkoopt het gebouw aan een investeerder.
Mm-hmm.
Wij hebben altijd gezegd, wij zijn zelf de huurder, want wij gaan zelf ook in die toren ons ding doen. Want ik ben dan wel mede-eigenaar van het gebouw, maar 10 dingen in de toren doe ik zelf. Dus ik betaal huur aan mezelf.
Ja.
Maar
dus je doet
dat is een krachtige,
ja.
Want die jury die zag ook, ja, dit zijn jongens die blijven erbij betrokken. Die maken niet een mooi plan en die winnen het en die verkopen het. Dit zijn jongens die blijven erin staan. En misschien toch ook wel een beetje een gunfactor. Dat, ik was natuurlijk al heel lang bezig met die toren, met dat observatiepunt. Dat was zo'n sterk gegeven. En
je was dus bereid, zeg maar, ook achteraf toen je het plan won, om die 3 miljoen die je dan had verdiend ook weer te investeren helemaal daarin.
Ja, ik had denk ik inderdaad 4,5 miljoen eigen geld. En dat kon ik volledig erin stoppen.
Ja.
En het was zelfs zo dat de bank kwam met die deed ongeveer... Het was ongeveer 1/3 eigen geld, 2/3 bank lening.
Ja.
Zo was het, want we zaten natuurlijk na de economische crisis. Het was super moeilijk om vastgoed gefinancierd te krijgen, want banken waren heel erg terughoudend. Voorheen financierden ze 100% of misschien wel meer. En dan kon je het zelfs nog inrichten met geld van de bank. Nou, die tijd was voorbij. Dus we moesten 1/3, 2/3. We hadden 1/3 eigen geld en dat hadden we er allemaal in zitten. Toen moest de bankhypotheek getekend worden. En toen een dag voordat die getekend kwamen ze ook nog even met een side letter bij mij. Van of ik op mijn huis wilde
meetekenen.
Als onderpand wilde zetten.
En dat deed je?
Ik moest. Ja,
en dat
moest.
Deed je wel zo. Wat voor gevoel gaf je dat?
Ja, zo stond ik er niet echt in. Ik had er zo weer zo, net als met Mist, zo'n blinde
ja,
overtuiging dat
hoor.
Dit ging lukken. Dat ik.
Dacht prima.
Ja, en weet je, ik zie het wel. Ik bedoel, het was ook niet. Het geld wat ik er al in had, natuurlijk niet helemaal weg. Hè. Het was wel een gebouw.
Ja.
Ik bedoel, het kan mislukken, maar er staat nog wel steeds.
Maar dat kostte natuurlijk wel wat meer dan van 4,5 miljoen. Wat kostte dat om dat
te
bouwen?
Ja, we hebben totaal 50 miljoen hadden we nodig om het helemaal te verbouwen.
Jeetje, en daarin zitten dus allerlei, ook zelfs hotels, hè? Een hotel, restaurant.
Restaurant, rondrijdend restaurant, club, loft, waar we ook heel veel feesten doen.
En zijn al die exploitaties van jou gebleven?
Alles behalve het hotel.
Oké.
Ja, en een stukje kantoor. We hebben natuurlijk ook een stukje kantoor. We hebben een Adam staat voor Amsterdam, maar ook voor Amsterdam en Music, ADAM. En we hebben dus allemaal muziekbedrijven ook in de toren zitten. Zoals bijvoorbeeld Sony Music, Massive Music.
Ja,
dus
en beneden hebben heel erg de shelter,
we zijn wel bij de kern gebleven van muziek.
Ja, de shelter beneden.
Shelter, een club. Ja.
En dan heb je die toren. Want jij hebt dat verhaal wel eens aan mij verteld. Dat vond ik zo'n mooi verhaal. Want je hebt natuurlijk allerlei facetten in dat gebouw. Wat ook los gefinancierd schijnt. Of moest worden. En niemand wilde volgens mij meedoen aan die toren met de uitkijk.
De lookout. Dus eigenlijk, de oude Shell had wel een soort luifel op het dak staan. Een soort kroontje. Maar dat kon je niet in als publiek. Wij hebben er natuurlijk 4 nieuwe etages opgezet. En vooral die bovenste 2 etages. Dat is de lookout. Dat was eigenlijk het duurste deel van de hele verbouwing. Die hele nieuwe kroon. Maar ja, die had ik nodig om die daktuin te kunnen hebben. Omdat die uitzicht over de stad. En die schommel, waar die schommel staat. Die moet over de rand kunnen schommelen. En iedereen vond dat een ingewikkeld verhaal. En ik probeerde dat iedere keer uit te leggen. Ook aan de bank. En ik ben 4 keer bij de bank geweest om mijn lookout verhaal te vertellen. En de laatste keer was het bij de Rabobank hoofdkantoor in Utrecht. En er zat een hele kredietcommissie. Er zitten dan allemaal mensen die gaan beoordelen of dit een verantwoorde verhaal is. En dat ze daar een lening voor willen verstrekken. En dan moest ik mijn verhaal vertellen. En een van die jongens in de kredietcommissie. Ik denk dat misschien was het zelfs wel een stagiair. Maar natuurlijk allemaal strak in het pak. Dus je zit het niet maar jong kopje. Hij zegt, heb je een voorbeeld van een andere attractie? En ik heb altijd gezegd, er komen minimaal 300.000 bezoekers. En ik heb er ongeveer 150.000 nodig om break-even te zijn. Dus die 150.000 mensen die meer komen, dat zou de potentiële winst kunnen zijn. Dus die jongen vroeg aan mij, heb jij een voorbeeld van een andere attractie in Amsterdam die ook deze aantallen doet? Ik zeg nee, want dat is er nog niet.
Maar ze hebben uiteindelijk jou de lening
verstrekt. Ja.
Duncan heeft niet meegedaan, hè?
Die heeft wel meegedaan, maar die is een stukje kleiner ingestapt. We zouden het eerst 50-50 doen en hij vond het ook ingewikkeld. Dus hij zegt, nou, ik geef wel wat aandelen aan anderen om de risico een beetje te spreiden. Kijk, we zaten er natuurlijk wel allemaal all in, hè? We gingen
met alles.
En het was natuurlijk een fantastisch mooi plan op papier. Maar ga het maar eens realiseren. Al die dingen die erin zitten. Een hotel, een ronddraaiend restaurant.
Ja, maar even terug naar het verkopen van lucht.
De lookout is natuurlijk gebaseerd op je koopt het kaartje en je wordt omhoog gebracht. En je betaalt voor het uitzicht.
Ja.
Dus ja, ik heb wel eens gezegd, ik verdien letterlijk met lucht verkopen. En dat is natuurlijk super mooi, want ik heb geen kostprijs. Ik hoef er niet iets voor in te kopen. Kijk, als ik een shirt verkoop in de winkel heb, moet ik hem ook nog eerst inkopen. 100% marge. Ik heb natuurlijk wel mijn basiskosten, maar dat heeft elk bedrijf.
Ja, precies.
Weet je, maar mijn product kost mij niks.
En mijn schommel. Die schommel kost natuurlijk geld.
Die schommel, ja, maar die heb ik 1 keer geïnvesteerd.
Ja.
Maar daarna betalen mensen voor het schommelen. Dus dan is het eigenlijk, je doet natuurlijk een stukje onderhoud van die schommel.
Ja.
Maar ik heb hem wel maar 1 keer betaald. En ik heb er geen, een stukje stroom misschien. Dat is mijn kostprijs.
Ja.
Weet je, die
mooi.
Dus dat is een mooie manier.
Hoeveel bezoekers heb je nou?
We gaan nu bijna richting de 900.000. En
dat is
dus na corona, we hebben hem echt meteen alweer in de stijgende lijn opgepakt. Wat ook wel heel belangrijk is, ik wil niet een tourist trap zijn. Dus we hebben er wel echt een leuk ding omheen gebouwd. Een gekke lift. We vertellen veel over de stad. We hebben kijkers overal staan en die zijn gratis.
Maar wat betalen mensen nou voor een kaartje?
Een kaartje kost €14,50 online.
En dan de lift?
De schommel kost €6 extra.
Oh, ja.
Ja, 50% doet ongeveer de schommel. 50% doet de schommel.
Ja.
Daar loop ik ook vaak tegen mijn grenzen aan, dat we vol zijn voor de hele dag. Maar het is natuurlijk super mooi dat je. En wat ik wel belangrijk vind, we krijgen een 4,6 qua waardering op Google. Dus we zijn niet een tourist trap. Weet je, mensen vinden het echt leuk. Dus als je een oud rapportcijfer hebt, heb je gewoon een 9,2. Dus weet je, altijd vaak 5 sterren, briljant uitzicht. Altijd het uitzicht wordt altijd als fantastisch ervaren. Dat is wel cool. Dat je zoiets hebt toegevoegd aan de stad.
Super mooi.
Ja.
Je hebt echt een heel mooi pand daar neergezet.
Ja.
En is het daarmee klaar? Of heb je nog dromen?
Nou, ik heb wel, sinds ik de toren heb, ik ben dan 2012 begonnen met die plannen, natuurlijk die pitch worden. 2016 gingen we open. Weinig nieuws gedaan. Ik heb wel
focus waar je het over
focus
had.
Ik deed wel natuurlijk 10 dingen in de toren.
Dat is ook niet best
iets,
wel veel.
Het is ook niet iets wat af is, want je bent altijd aan het sturen en hoe weet je beter. We doen vrij veel dingen ook in de toren wat die one-off zijn. Dus het is niet iets waar je een automatische piloot kan doen. Maar ik heb wel heel veel dingen buiten de deur gehouden. Ik ben natuurlijk heel vaak komen mensen naar me toe van, kan je eens even kijken, ik heb een plan, ik heb een investeringsplan, ik zoek nog iemand. En dan zeg ik eigenlijk altijd, nee, ik wil het ook niet eens lezen, want dan word ik misschien enthousiast. Dus ik heb wel echt bewust dingen.
Dat vind ik wel mooi.
Ja, dat geeft ook een stukje rust.
Je weet heel duidelijk wat je wel wil.
En ik ben ook heel blij met wat ik heb. Verdien ook goed geld daar. En ik hoef ook niet meer.
Nee. Dus is het dan genoeg?
Nou, voor mij wel. Ja. Dus iemand zei ook wel eens tegen mij, ja, maar je hebt toch heel veel geld op je rekening staan. Wil je dan niet dat dat rendeert? Ik heb natuurlijk best wel veel boete rente moeten betalen de afgelopen jaren. Omdat ik veel te veel geld op mijn rekening had staan en er niks mee deed. Ik zeg, nee, ik vind het eigenlijk wel even prima zo. Dat het
omdat rust eigenlijk ook wat waard is.
Rust is heel veel waard, ja. En genieten van de dingen die je hebt. En nu heb ik ook tijd. En ik kan ook 2 weken offline gaan, bij wijze van spreken, zonder dat... Alles draait door. Ik heb goede mensen op alle plekken zitten.
Ja.
Ja.
Mooi.
En dat vind ik als... Ja, ik zou dat veel ondernemers...
Is dit wat je dan vroeger voor ogen had? Dat je zo zou willen ondernemen? Dat dit leven...
Nou, ik denk dat je nooit dingen plant. Weet je, je groeit ook als mens. En ik ben natuurlijk een heel ander persoon dan 5 of 10 of 20 jaar geleden. Of toen ik begon als ondernemer. Dus je bent... maar ik heb wel inzichten gekregen al durende mijn... carrière, dat ik hoe dingen wel wil en hoe ik vooral dingen ook niet wil.
En wat denk jij dat het succes is van een ondernemer?
Ja, ik heb wel eens een eigen theorie. Want ik was een keer ergens op een ding, toen zei iemand, schrijf eens 5 woorden op die voor jou succes, die belangrijk zijn voor succes, succesvol ondernemen. En alle 5 die woorden, die begonnen bij mij met een D. Dus ik heb zelf mijn eigen 10 D's opgesteld ooit. Nou, het begint altijd met de D van dromen. Iedereen heeft een idee. Een visie of een... Dan ga je erover nadenken. Dan komt de volgende durven. Dan haken heel veel mensen af. Dan doen. Dan haken ook weer heel veel mensen af. En doorzetten. Dat zijn de eerste 5. En dan heb je er nog een aantal... Ik heb het wel gehad net over het doel. Dus ga focus. Drive. Superbelangrijk. Je durf... Ja, als je geen passie hebt of drive. Dynamisch. Dus het gaat nooit zo als je bedacht hebt. Je moet altijd creatief blijven om dingen bij te sturen.
Dus open erin staan eigenlijk.
Ja. Delen. Heel erg belangrijk ook. Want als je niet kan delen, dan lukt het niet. Je kan dat niet allemaal alleen. En daadkracht is ook een hele belangrijke. Dat je keuzes durft te maken. En niet blijft hangen in links en dan weer naar rechts en dan weer naar links. Dus dat zijn eigenlijk 10 D's die ik nu opnoem. Die denk ik heel belangrijk zijn in een succesvol ondernemen.
En,
ja, dus je leest niet in marketingboeken, misschien in de toekomst. Maar dan hebben ze het altijd over de 4 P's en de...
Nou, jij hebt mij ze verteld en ik heb ze gebruikt in een lezing.
Ja?
De eerste vijf.
Ja, die 5.
Maar dan een laatste vraag. Denk je dat geld gelukkig maakt?
Nou, kijk, het is natuurlijk ook wel weer een standaard cliché. Kijk, ik denk dat het gevoel van geluk, dat zit in heel veel dingen. Maar ook misschien wel in geld, maar meer in het feit dat je succesvol bent. Ik bedoel, als je met iets bezig bent, kan het je een geluksgevoel geven als iets lukt. En ik als ik met zoveel passie ergens instap, is het fantastisch om te zien dat het lukt. Ik ben echt een entertainer. Alles wat ik doe in mijn leven, dat draait om andere mensen vermaken. Dat of ze nou naar mijn festival komen of een kaartje kopen voor de lookout en gaan schommelen. Of bij mij in mijn restaurant eten of naar mijn club. Het draait om mensen vermaken. Ik kan daar echt oprecht gelukkig van worden. Als ik zie dat andere mensen blij zijn of plezier
dus
hebben.
Eerder,
in iets waar ik aan de... En geld is natuurlijk een uitvloeisel ervan dat het ook uit kan. Ik bedoel, je moet uiteindelijk ook je rekeningen betalen.
Ja.
Ik bedoel, in mijn tweede Mysteryland had ik best wel wat mensen om me heen die... Ja, die... Ik had natuurlijk wel echt een serieus verlies. Ik bedoel, ik was hartstikke failliet op die leeftijd. Ik ben niet failliet gegaan, maar ik was het wel.
Ja, maar je hebt dus de hulp gekregen van een IDT. Maar voelde dat heftig?
Nou, in die fase niet, want ik had niks. En gaf ook niks op. Weet je, ik had geen mooi huis, wat ik in één keer kwijt was. Of, dus ja, dan is het makkelijker. Ik had geen kind of ik had geen verantwoordelijkheid. In enige voor mezelf. Nou, ergens iets eten, dat lukt altijd nog wel. En een dak boven je hoofd lukt ook nog wel.
Ja.
Maar ik denk op een gegeven moment, als je wat verder bent, is het wel fijn dat je wat financiële armslag hebt om je dingen te kunnen doen. Maar voor mij vooral om mijn dromen te kunnen realiseren. Want ja, ik had wel geld, maar ik heb het ook volledig in de toren gestopt.
Ja.
Alles op zwart in het casino, zeg ik wel eens. En dat had ook natuurlijk anders kunnen uitpakken.
Ja, maar ik denk wel, omdat jij gelooft dat het zo is en voor de 100% ervoor gaat en eigenlijk ook niet afwijkt. Dus die focus waar je het over hebt en ja. Die droom en dat komt dus op als een idee in het buitenland en dan ga je er gewoon voor. Het altijd zal lukken. Want lukt het niet met plan A, dan ga je er wel heen met plan B. Dat zie je eigenlijk zo'n beetje met die toren. Het ging niet rechtsom en uiteindelijk kwam het toch linksom.
Nou, dat stukje doorzetten en die doel stellen. Dus die focus, ik denk dat dat een heel belangrijk inderdaad ook is van succes. En ja, ik heb dat heel sterk gehad altijd. Ik wil er een succes van maken. En dan gaat het denk ik ook voor bijna altijd wel lukken.
Ja. Mooi.
Ja.
Nou, dankjewel.
Graag gedaan. Leuk interview. Dankjewel.
Wat een inspiratie is Sander. Hij laat echt daadkracht zien en durven te gaan voor je dromen. Ondanks dat je dan failliet gaat. En ondanks dat je jarenlang moet werken zonder daar eigenlijk geld aan te verdienen om je schuld in te lossen, dat je dan toch doorgaat en dan zo mooi succesvol kan worden. En wat ik ook mooi vind is dat hij niet het onderste uit de kan wilde toen de deal met uit ID&T stappen zich voordeed. Wat resulteerde in een goede verstandshouding met Duncan. Wat later dus weer resulteerde in een mooie deal toen ze uiteindelijk ID&T gingen verkopen en hij ook de Air en Open Air Festival mee kon verkopen. Als hij destijds natuurlijk had gezegd, ik wil het onderste uit de kan, of daar boos over was geworden, over, nou ja, wat hij zelf zegt, eigenlijk iets te weinig had, dan had hij nooit die mooie deal kunnen maken later, jaren later. Ik heb ooit een keer van een vriend geleerd dat je aan je vijanden niks verdient. Dus zorg dat je iedereen goed houdt. En ook al ben je het niet altijd helemaal eens met hoe dingen lopen. Dus dat vond ik wel heel erg mooi. Ik heb van Sander superveel geleerd. Ondanks dat hij dat niet helemaal door heeft, is hij voor mij heel belangrijk geweest. Omdat hij ooit tegen mij zei, ga naar de bank. Je hebt geen investeerder nodig. En dat is eigenlijk de beste tip die ik heb kunnen krijgen. Want daardoor is mijn bedrijf, Killerbody, nog helemaal van mij. Nou ja, een stukje heb ik weggegeven aan Jim natuurlijk. Maar voor de rest is het van mij, dus dat is mooi. Er is nog ruimte om een deel te verkopen als het nodig is. Nou, dit zijn hele mooie lessen. Die heb ik allemaal meegenomen in mijn nieuwste boek Killer Mindset. Daarvoor is deze podcast ook ter promotie van dit boek. De lessen die ik heb geleerd van de mensen om me heen. Maar ook de lessen die ik heb geleerd van het leven en van het ondernemen. Wat er bij mij is misgegaan en goed is gegaan. Heel veel tips waardoor je kan ontdekken wie je daadwerkelijk bent of wie je graag zou willen zijn of waarom je nog niet doet wat je zou willen doen. Staan allemaal in het boek. En als je het boek pre-ordert, hij komt op 4 januari uit, krijg je het Killer Mindset programma. Dat is een programma van een jaar waarin je online nog echt aan jezelf gaat werken. Er gratis bij cadeau. En dat programma kost €200. En dat wordt vanaf februari ook gewoon voor €200 verkocht. Maar dat krijg je er gratis bij als je het boek pre-ordert. Dankjewel voor het luisteren. Nou ja, ik ga een hele mooie nieuwe podcast opnemen. Deze maand, eind deze maand, komt januari uit. Faya onderzoekt verslavingen. Dus daarover snel meer. Geniet van je dag. Lieve luisteraars, heel even jullie aandacht voor iets moois tussendoor. Ik ben namelijk super trots. De Killerbody maaltijdplannen zijn vernieuwd en verbeterd. We hebben naast keto, koolhydraatarm en in balans nu ook speciale maaltijdplannen voor tijdens de menopause of afgestemd op je menstruatiecyclus. Nou, inschrijven is heel eenvoudig. Je gaat naar killerbodyfood.com en dan klik je op de Killerbody Food app. Kies het plan dat bij je past. Ontvang met één druk op de knop handige boodschappenlijstjes. Je hoeft nooit meer na te denken over wat je moet eten of welke boodschappen je hoeft te doen. Je kunt ieder moment gratis wisselen van maaltijdplan. Dus je hoeft nooit meer calorieën te tellen of in te voeren. Nou, zo kom je natuurlijk makkelijk op gewicht en blijf je op gewicht.